Goedemiddag gemeente. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. De heer Ringma mocht thuiskomen uit het ziekenhuis, maar moest vervolgens weer worden opgenomen in het Klara ziekenhuis. Afgelopen donderdag, 12 april, mocht familie De Keizer Kuipers uit Barendrecht gedenken dat zij 45 jaar in het huwelijk zijn verbonden. Hun adres vindt u op de publicatieborden. Op Deo Valente vrijdag 20 april treden in het huwelijk Hubert Lochmans en Inge Kruimer. Kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal op 19 uur plaatsvinden in de Adriaan Janskerk in een dienst die geleid zal worden door de vader van de bruid, dominee L. Kruimer. Hun trouwkaart hebben we opgehangen bij de uitgangen van de kerk. Op 16, 17 en 18 april is de jaarlijkse schoonmaak van ons kerkgebouw. We hebben weer veel vrijwilligers nodig. U bent dus van harte uitgenodigd. De aanvang is om 9 uur en morgen, maandag, 16 april, is er ook kinderoppas aanwezig. In verband met deze schoonmaak adviseren wij u kussentjes en andere persoonlijke eigendommen mee te nemen. Aanstaande woensdag zijn ouderen en alleenstaanden welkom op de ouderenmiddag. De bijeenkomst begint om 14:30. Donderdag 19 april is er om 8:15 gebedssamenkomst en om 8:45 weer een bijbellezing door dominee van Kampen over openbaring. U bent van harte uitgenodigd. In deze dienst worden twee collecten gehouden. De eerste is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan dominee M.A. Kuit uit Huizen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader en van Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente op Psalm 89, het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Psalm 89, vers 7. Thans belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, zingen wij daarna het Psalm 119, vers 36. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Psalm 119, vers 36, na de geloofsbelijdenis. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, is in het rechterhand Gods des Almachtige Vaders, waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zoeken wij nu Gods aangezicht in ons gebed, laat ons bidden. Rechtvaardig en heilig God in de hemel, u die de barmhartige en de genadige zijt, tot u komen wij deze middag in ons gebed als gemeente, nu wij naderen vanmiddag tot u de levende God, geef ons ook in onze harten eerbied en ontzag, dat wij ook beseffen dat wij naderen tot u, de Almachtige, de Heilige God, en dat u die God bent die de zonde niet door de vingers ziet, dat u die God bent die nog in Jezus Christus nabij wil zijn en ieder die u zoekt, want u bent die God, Heere, die een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens zien kan. En wat een wonder dat wij dan hier vanmiddag mogen zijn en dat we naderen mogen voor uw aangezicht. En dat kan alleen omdat u zelf ons de weg wijst in de Heer Jezus Christus, die de weg tot u is, het leven, de waarheid. En dat er geen andere weg is om tot u te gaan dan alleen door uw Zoon, die gij hebt gegeven tot de verzoening voor onze zonden, die aan het kruis heeft gehangen, die uit de dood is opgestaan, die ten hemel is gevaren, zit aan de rechterhand van u om te bidden. Daarom, Heere, mogen wij deze middag nog met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van uw genade, omdat uw troon een genadetroon is. Want wij belijden u vanmiddag dat van onze kant er alleen zonde is en ongerechtigheid. En dat we ook deze middag dat aan u hebben te belijden, want als u in het gericht treedt met ons, wie kan dan bestaan? Maar dan zegt ook de psalmdichter, maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Wat een wonder, Heere, dat er bij u vandaan vergeving is voor mensen die u kwijtgeraakt zijn, die zich van u hebben losgemaakt, maar dat u hen opzoekt En dat u trekt, heren, met koorden van goede tierenheid en liefde uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En wilt u dat ook vanmiddag doen? Onder de bediening van uw woord, want daarin wilt u zich toch ook bekend maken, door uw woord en door de Heilige Geest. En als wij vandaag mogen zien dat de hemelen vertellen uw eer uitspant het werk van uw handen, dan mag toch ook vanmiddag juist in dit bedehuis ervaren worden, dat u het licht laat vallen op hem die de schoonste der mensenkinderen is, de Heer Jezus Christus. En geef dat wij dan hem mogen zien in het geloof, hem mogen omhelzen in het geloof. En dat we hem ons mogen toe-eigenen door het geloof. Omdat wij niet anders meer kunnen dan voor hem te buigen. En dat bidden wij, heren, voor de ouderen, voor de jongeren, voor de jongens en meisjes. We hebben uiteindelijk allen datzelfde nodig. Dat nieuwe leven dat u werkt door uw Heilige Geest in het hart. En dat u doorgaat met uw werk, heren, want uw kerk wordt vergaderd, uitverkoren tot het eeuwige leven. En u gaat daarmee door, ook onder ons. En zij zullen komen van het noorden, westen, oosten en zuiden, van alle zijden der aarde. En het zal een schare worden die niemand tellen kan. Wij kunnen die schare ook niet tellen, maar bij u is zij bekend, geschreven in het boek des levens des lams. En Heere, geef zo wat uw kinderen nodig hebben, ook deze middag, opdat zij gevoed mogen worden vanuit uw woord en gesterkt door uw Heilige Geest, opdat zij van kracht tot kracht mogen voortgaan. Maar ook, Heere, als we u niet kennen, wil ons dan te sterk worden, trek ons tot u. U hebt toch ook uw belofte gegeven dat uw woord niet ledig tot u zal wederkeren, maar dat zal doen hetgeen u behaagt. En dat het welbehagen des Heren door de hand van de Heere Jezus ook gelukkend voortgang zal hebben. O, wilt u dat ook waarmaken deze middag? Dat het woord ook zal zijn, de prediking als middel in uw hand om mensen in het hart te grijpen. Mensen tot u te trekken, Heren. Maar ook vanuit dat woord ons te sterken, opdat wij gesterkt zouden worden in het allerheiligst geloof, en mogen toenemen in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus, dat de vrucht er zal zijn in ons leven, de vrucht van bekering en van geloof, dat de vrucht niet zal ontbreken, Heere, en die zal toch ook niet ontbreken daar waar wij ingeënt zijn door het geloof in hem die de wijnstok is en wij als een rank in hem vrucht mogen dragen. Gedenk zo de gemeente, gedenk ook hem die gij hebt gesteld als dienaar van het woord, ook samen de broeders van de kerkenraad, opdat het werk niet al zuchtende gedaan mag worden, maar met vreugde, omdat u zelf ook daarin meekomt en overkomt, omdat u zelf, Heere, de weg baant en dat we de welgebaande wegen mogen gaan. Wilt u daartoe ook alle hindernissen wegruimen? Wilt u harten openen? Uw naam verheerlijken onder ons, Heere? En dat er velen zullen komen tot u gebracht en u de lof en de eer mogen toebrengen? Want uw werk gaat door. En de poorten der hel zullen toch uw gemeente niet overweldigen. En u hebt het ook gezegd. En ziet, ik ben met uw lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. En als we dat mogen zien, Heren, dat dat waar is. O, dan kunnen wij verder, want u bent een waarmaker van uw woord. Dan gaat het door de diepte heen en door de afbraak van al het onze. U zult uw gemeente bouwen. En zo gaat u verder, Heren. En welzalig dan is het volk, het welk het geklank kent van uw wet en evangelie. En van zonde, maar ook van de vrijspraak die er is in de Heere Jezus Christus. Wilt u zo, Heren, uw woord gebruiken als een middel in uw hand. Geef wat uw dienaar nodig heeft om het woord van u te verkondigen. Met alle vrijmoedigheid door uw geest ook geleid, gedenk al uw knechten die gij hebt uitgezonden, en alle die in uw dienst mogen staan, ook het werk van zending en evangelisatie, Wanneer mensen met het woord van u worden bereikt, Heere, wij kunnen het niet verder brengen dan het oor, maar u wilt het toch ook vastleggen in de harten, zodat het ook vrucht mag dragen als mensen tot u worden gebracht. En dat wij worden geroepen om dat woord door te geven, Heere. Gedenk ook allen die in de zending werkzaam mogen zijn, opdat ook hun woord vrucht mag dragen in uw hand en door uw Heilige Geest. Gedenk ook uw oude bondsvolk Israël, de beminderen om der vaderen wil, dat ook daar, Heere, gebogen mag worden voor hem die de Messias is, de Heere Jezus Christus. Wilt u vrede en gerechtigheid schenken onder de volkeren, daar waar oneenigheid is? Want u bent toch een God van recht en gerechtigheid, totdat de volkeren naar u zullen vragen, u zullen dienen. En het alles door de vrede zal bloeien, want waar u uw voetstappen zet, daar druipt het al van vette, doet het alles ten zegen gedijen. Denk ook onze kerk en de kerken in ons vaderland. O Heere, ontferm u nog over de kerk zo verdeeld en versnipperd. Wat een zonde aan onze kant, Heere. Maar dat we in de breuk mogen staan, omdat u zelf, o Heer Jezus Christus, in de bres bent getreden. En omdat u dezelfde bent, gisteren en heden, en tot in der eeuwigheid en uw werk voortgang zal hebben. Heere, gedenk ook onze kerk ook komende week, deze week als de synodevergadering zal zijn. Opdat het woord zal zijn een richtsnoer, het enige richtsnoer voor al ons spreken, al ons handelen. Want als we daarvan afwijken, het zal geen dageraad hebben. Maar dat uw woord ook gezag zal hebben in harten van mensen, kinderen, dat we mogen spreken naar de zin en mening van uw geest. O Heere, zo leggen wij deze dienst in uw handen. Gedenk ook al die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. Misschien wel in eenzaamheid als we alleen staan of alleen gaan of rouw dragen. Wanneer wij een zware last hebben te dragen in ons leven. Maar u bent toch die God die verlichting wil schenken. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Dat onze voeten worden bevrijd uit de netten. En wij in de vrijheid gesteld worden in de ruimte. En in de vrijheid van de kinderen Gods. En mogen verblijd zijn over uw daden, ook in ons eigen leven komt, hoort wat mij God deed ondervinden, en wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. En zo, Heere, bent u diezelfde God, de Vader van de Heer Jezus Christus, en zo wilt u nog werken. Ontferm u over ons, o Heilige Geest, wil ons allen vervullen, al het kwade van ons wegnemen. Wilt u ons volmaken van u, Heer, en leeg van onszelf, ontgrond ons in onszelf. Dat we zo, Heere, alles mogen verwachten van u en onze weg op u zullen wentelen, want gij hebt het beloofd, ik zal het maken. Hoor ons dan, o God, in de naam van uw Zoon, in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. U vindt de schriftlezing voor deze middag in de tweede brief van apostel Paulus aan de Korintiërs. 2 Korinthe 1, de versen 1 tot en met 14. Twee Korinthe 1, te beginnen bij vers 1 tot en met 14. Dan lezen wij Gods heilig woord als volgt, 2 Korinthe 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God en Timotheus, de broeder, aan de gemeente God die te Korinthe is, met al de heiligen die in geheel Achaïe zijn, genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid die gebracht wordt in de lijdzaamheid van hetzelfde lijden, terwijl wij ook lijden. Het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast als u weten dat gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook alzo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren ook van het leven. Ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt, die ons uit zo grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Alzo gij lieden ook medearbeid voor ons door het gebed, opdat over de gave door vele personen aan ons teweeg gebracht, ook voor ons dankzegging door velen gedaan worden. Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis van ons geweten, dat we in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods in de wereld verkeerd hebben en allermeest bij u lieden. Want wij schrijven u geen andere dingen dan die gij kent of ook erkent, en ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult. Gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt, dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt, in de dag van de Heer Jezus. Tot zover de schriftlezing. Op deze zondag na Pasen willen we bijzonder stilstaan bij het 9e vers. De apostel Paulus zegt, ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt. We zingen uit Psalm 118, de versen 4, 6 en 9. De Heere is aan de spits getreden. Het 6e vers, zij hadden mij omringd als bijen. En het 9e vers, de Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Psalm 118, de versen 4, 6 en 9. Gemeente, mochten we denken dat het vroeger zoveel beter was dan nu, en dat de christelijke gemeente van vroeger ideaal was, dan komen wij bij de bestudering van deze brief die de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe geschreven heeft spoedig tot andere gedachten. Want deze brief is geschreven tegen de achtergrond van een conflict tussen de apostel en de christelijke gemeente te Korinthe. Een gemeente die hij door Gods genade heeft mogen stichten, waar hij 1,5 jaar heeft gewerkt. Wat er precies aan de hand is geweest, is niet helemaal duidelijk. Maar wij kunnen uit de brief wel opmaken dat Paulus de Korintiërs heeft opgeroepen om onzedelijk gedrag van de gemeenteleden te bestraffen. Ook waren er in die gemeente mensen actief die de gemeente opzetten tegen Paulus. Hij zou volgens hen geen goede apostel zijn. Hij zou erop uit zijn om zijn eigen zak te spekken enzovoort. Dus lasterpraatjes genoeg en gemene verdachtmakingen met als resultaat onderlinge verdeeldheid, hete hoofden en koude harten. En dat in een christelijke gemeente. Een gemeente die naar de naam van Christus is genoemd. Een gemeente waar de Heilige Geest plaats gemaakt heeft voor God en zijn Christus. En waar mensen door de Heilige Geest worden geleid. En de Heere deelachtig zijn in de Heilige Geest. En waar ook vele gaven van de Heilige Geest werden ontvangen. Verdeeldheid en onderling gekrakeel. Wat is die oude mens nog sterk? En wat gaat de boze rond als een briesende leeuw? Wat hebben christenen nog veel te stellen met de overblijvende zwakheden van hun vlees, ook na Pasen, want de geest begeert tegen het vlees en het vlees tegen de geest, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilde, zo schrijft de apostel. Ideale gemeenten bestaan niet, toen niet en nu niet. Paulus, hij leidt daaronder, onder al dat gedoe. Maar het gaat hem niet om zijn naam, zijn zaak, zijn eer, maar het gaat hem om de naam van de God en Vader van de Heer Jezus Christus, die de Korintiërs lief heeft en die hen heeft getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Het gaat Paulus om de eer van zijn God. En het gaat erom dat de gemeente Gods eenparig de Heere zal dienen, onder lofprijzing van de naam van Christus, en de Vader zal prijzen voor zijn overvloedige genade in Christus betoond. Daarom heeft de apostel een en andermaal een brief geschreven naar de Korintiërs, dat ze namelijk de Heere zouden dienen met eenparige schouder. Daarnaast vindt Paulus het ook niet terecht dat hij als apostel door sommigen verdacht wordt gemaakt. Bovendien heeft hij ook een collecte georganiseerd voor de verarmde gemeente van Jeruzalem, en hij ziet ook graag dat de gemeente van Korinthe daar ruimhartig aan zal bijdragen. Maar hoe zullen zij dat doen als het geestelijk klimaat zo is verkild? Want probeer maar eens wat geld los te krijgen bij mensen die oneenigheid met de kerk hebben gehad. De portemonnee blijft dicht. Daarom is door Paulus er alles aan gelegen dat het weer goed komt tussen hem en de gemeente. En gode zij dank, het is weer goed gekomen. Titus, die een brief van Paulus bij de Korintiërs heeft bezorgd, is met goede berichten bij Paulus teruggekeerd. De Korintiërs accepteren u volledig, Paulus, tot vreugde van de apostel. Want wil de naam van God geprezen worden, dan mogen de soldaten in het leger van koning Jezus niet met elkaar slaas raken, maar dan worden zij opgeroepen om eensgezind op te trekken onder de banier van koning Jezus, de overste leidsman en voleinder des geloofs. En Paulus, hij onderstreept nogmaals dat hij niet uit is geweest op het geld van de Korintiërs. Hij heeft van al zijn rechten afstand gedaan ter wille van het evangelie. Hij had als apostel het recht om een financiële bijdrage te vragen van de Korintiërs, maar hij heeft niet gedaan. Ter wille van de vrijheid van de evangeliebediening heeft hij zichzelf beperkingen opgelegd. Hij wilde niet eten van de Korintiërs, want evangeliedienaar zijn, dat betekent voor Paulus van je rechten afzien. Het betekent voor Paulus ten diepste lijden om de naam van Christus. En Paulus, hij licht een tipje van de sluier op wat hij allemaal heeft doorstaan voor het evangelie. Hij lijdt voor het evangelie. Maar niet alleen hij, de Korintiërs lijden ook. Die hebben het ook niet altijd zo gemakkelijk. In dat opzicht zijn de apostel en de gemeente één. Samen leven zij onder het kruis van Christus. En om nu de banden aan te halen met de Korintiërs, zoekt Paulus naar de dingen die binden, die samen binden. Ja, speuren naar dingen die verschillen, dat is niet zo moeilijk. Wij hebben meestal niet zoveel tijd nodig om verschilpunten te vinden waarin de ander van ons verschilt. We hebben ook in het kerkelijk leven het eerder over de dingen die scheiding maken dan de dingen die binden, die samenbinden. Zo zitten wij als mensen in elkaar, zo zit het vlees in elkaar. Maar Paulus, hij zoekt, ter wille van de voortgang van het evangelie, naar de dingen die binden, die samenbinden, en hij noemt daarbij het lijden in deze tegenwoordige tijd als een gemeenschappelijke factor die samenbindt. Want zowel hij als de gemeente lijden verdrukkingen om het evangelie van Christus. En dat geeft een band. Dat geeft een sterke band. Zoals er ook in onze tijd allerlei lotgenotengroepen zijn, lotgenotencontact, mensen die allerlei dingen meemaken en meestal nare dingen, ze zoeken elkaar op. Ze proberen elkaar te ondersteunen en dat geeft onmiskenbaar een band, want je zit in hetzelfde schuitje en je vaart dezelfde kant op. Maar nu, gemeente, zo doet Paulus ook aan het begin van deze brief een boekje open over zijn lijden, niet om zichzelf in de hoogte te steken, maar om heel dicht bij de Korintiërs te komen en hen te laten zien dat zij en hij uiteindelijk voor dezelfde zaak strijden. En dan schrijft hij dat hij als apostel met zijn medearbeiders in zware nood is geweest in Azië, Turkije. En wel in dusdanige nood dat Paulus meende dat hij het er niet levend af zou brengen. Zo zwaar drukte het leed. Hij schrijft, wij zijn zeer uitnemend bezwaard geweest. Boven onze macht, boven ons draagvermogen. Paulus werd onder zware druk gezet. Hij kreeg een last te dragen die bijna ondraaglijk was. Hij bezweek er bijna onder. En we leggen daar vanmiddag allereerst de vinger bij. Want de Heere heeft toch beloofd, de zijnen, dat ze niet verzocht worden boven hetgeen zij vermogen. Dat staat er toch ook in het woord. En misschien klampt u zich daar wel aan vast aan dat woord. Want u verkeert in moeilijke omstandigheden. Heere, u houdt mij toch wel vast. En u laat mij toch niet wegzinken in de modder. En u weet toch wel wat ik aan kan. Nou, de Heere, hij weet het. En toch kunnen er momenten zijn in het leven, en dat het lijden zo zwaar wordt, dat het lijkt alsof je werkelijk zult gaan bezwijken. Het gewicht van de last komt boven ons draagvermogen. Zulke momenten kunnen er zijn voor je eigen waarneming. En dat je eraan gaat twijfelen of je een kind van God bent. En of de Heere wel van je af weet. Want waarom moet je dit nu allemaal meemaken? Plaagt de Heere mij soms? Paulus heeft het zwaar. Wij waren in twijfel, zegt hij, over ons leven. We wisten niet of wij het er nog levend van af zouden brengen. Doodsgevaar. Hij zegt het zo. Wij hadden al in onszelf het vonnis des doods. Toen ze zich afvroegen, waar loopt het nou allemaal op uit? Toen hoorden ze als het ware het doodvonnis afroepen. U bent ter dood verwezen. Ze hoorden hun doodvonnis. Het was alsof ze voor de rechter stonden die zei, u bent ter dood veroordeeld. En het klinkt hen nog na in de oren. Moeten wij dan denken aan gevangenschap, schipbreuk, ernstige ziekte? We weten het niet, het doet er ook niet toe. Paulus was in grote nood met zijn medearbeiders. En op een zeker moment hebben ze tegen elkaar gezegd, dit overleven we niet, dit wordt ons einde. Al zijn we onschuldig, ons doodvonnis ligt klaar. De omstandigheden waarin zij verkeerden, brachten hen tot die conclusie. Gemeente, er is veel leed. En ook niet-christenen ervaren dat zo. En voor velen in onze tijd is dat het bewijs dat God niet bestaat. Of men houdt een vaag godsgeloof over. En sommigen zeggen, lijden, dat heeft helemaal niks met God te maken. Maar christenen die uit het woord van God leven, zien het anders. Lijden, hoe aangrijpend ook, gaat niet buiten God om. De vervolgde en de verdrukte kerk in de wereld kan ervan meepraten. En Paulus en zijn medearbeiders, ze kunnen ervan meepraten. En wij kijken misschien in Nederland wat bedremmeld als het gaat over het lijden om de naam van Christus. Al is de kerk dan een minderheid geworden, fysiek, wordt er niet geleden, wij worden niet geslagen, maar in geestelijk opzicht kun je wel de striemen voelen. Je kan bijvoorbeeld juist in onze tijd lijden aan de kerk. Aan alles wat er in de kerk gebeurt of juist niet gebeurt. Maar het kan ook met het oog op je eigen geestelijk leven heel moeilijk zijn. In de tijd waarin je leeft, dat de twijfel langdurig de kop opsteekt, dat allerlei vragen tollen door je hoofd. Ben ik een kind van God? Vergis ik me niet? Heb ik wel het ware geloof? En soms, dan gaat het wel als een flits door je heen. Ook als je jong bent, misschien zou God wel bestaan. Is het allemaal geen inbeelding wat ze daar in de kerk allemaal zeggen? En we draaien voor onszelf in een kringetje rond. En we weten de antwoorden wel vanuit de Bijbel. En ik neem ook aan als jonge mensen wel dat wij God moeten zoeken. En dat wij niet moeten vertrouwen op ons verstand. Maar je kan er soms helemaal niet in meekomen. En je kan het voor jezelf niet altijd beamen dat je enige troost in leven en in sterven buiten jezelf ligt in de Heer Jezus Christus. Misschien vroeger wel, maar nu niet meer. Je bent jezelf een raadsel geworden. O, die twijfel. Die influisteringen van het boze hart, de aanblazingen van de vorst der duisternis, je zou er wanhopig van worden en u bent wel eens de wanhoop nabij en u voelt zich wel eens akelig en moe, down, geprikkeld en te neergeslagen. En soms denk je wel eens, waar leef ik eigenlijk nog voor? Ik doe het nooit goed en ik ben niet goed en ik deug voor geen cent. Er kan ook gewetensnood zijn, dat de druk van de omgeving steeds groter wordt, dat je bij jezelf denkt, kan ik hier nog met een eerlijk geweten werken? Hoe lang houd ik het vol? Er wordt geleden onder allerlei druk, ook psychisch. Misschien wel in de familie, in het gezin, in het huwelijk. Dat relaties onder druk staan. Er wordt niet meer gesproken, er wordt gezwegen. En je kan niet over de meest wezenlijke dingen van het leven met die ander spreken, want de deur zit op slot en die blijft op slot voor je eigen besef. O gemeente, dan kan het water ons tot aan de lippen komen. Ook al is niet iedere verdrukking, verdrukking om Christus wil. Maar er zijn toch zaken in uw leven die juist omdat u bij het woord van God wil leven en jij bij het woord van God wil leven, dat er van die dingen zijn die je kunnen aangrijpen en bij de keel grijpen en je de adem doen stokken. Paulus, hij hoorde het doodvonnis. Dit kost je leven. Je komt er niet meer levend uit. Dit wordt sterven. Dit wordt ondergaan. En werd het ondergaan? Werd het sterven? Ja, wel sterven aan eigen roemen, eigen kunnen, eigen dunk, eigen vlees. Maar niet sterven in de letterlijke zin van het woord. Want Paulus en de zijnen, ze leven en ze mogen des Heren lof vertellen. En ze zijn er doorheen gekomen, ze zijn er doorheen geholpen, zij werden Gods hulp gewaar. Terwijl zij door dat lijden ook een geweldige, belangrijke les hebben geleerd. Welke les? Nou, deze les. Wij hadden in onszelf het vonnis des doods. Op dat, hoort u? Op dat is de richting, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. Ik heb, zegt Paulus, door die schokkende gebeurtenis iets geleerd, dat ik niet op mezelf moet vertrouwen, maar op God. Ja, maar Paulus, nou nog mooier, dat deed je toch al. Is dat dan zo belangrijk? op God vertrouwen? Man, je bent een apostel, je bent een geroepene van God, een gekende des Heren, een kind van God. God heeft zijn genade je leven verheerlijkt. Het heeft Gode behaagd zijn Zoon in je te openbaren. Je bent een leesbare brief van de Heer Jezus Christus. Je bent een voorbeeld voor heel wat mensen. Je godsvertrouwen is spreekwoordelijk en wordt door niemand betwijfeld. Dat kan wel waar wezen, zegt Paulus. Maar ik heb het toch weer opnieuw moeten leren. Niet op mezelf vertrouwen, maar op God. De les heb ik opnieuw geleerd. Toen ik in de nood meende te moeten sterven, vertrouw op God geheel en al. Die God, wiens werk ik roemen zal. Gemeente, dat blijkt dus telkens weer opnieuw geleerd te moeten worden. Dat is iedere keer weer nodig. Al ben je een apostel. Al ben je een dienstknecht van God, een kind van God. Je moet het telkens weer leren om niet op jezelf te bouwen. Die les die blijkt telkens weer opnieuw geleerd te moeten worden. Paulus, hij heeft het geloofsvertrouwen niet op zak. Het ging bij hem door de dood heen, telkens door het nulpunt. En dat hij kwam aan het einde van alles wat hij had opgebouwd. Hij kwam telkens weer aan de grond om de grond te vinden buiten zichzelf. In de Heer Jezus Christus, in de Heere, om voortdurend ontgrond te worden. En ook Paulus, hij moest leren om niet op zichzelf te vertrouwen, maar op God, die als geen ander kan helpen. En dan gaat Paulus dat lijden gaat hij niet verklaren en de verdrukking gaat hij niet verklaren, want wij weten niet altijd waarom God een bepaalde weg met ons gaat, met u gaat, met jou gaat. En we kunnen er naar raden, maar wij blijven menigmaal in het duister tasten, belangrijker dan allerlei verklaringen te ontwikkelen met het oog op het lijden, is de vraag, waar brengt het mij? En waar heeft het mij gebracht? Nou, waar heeft het Paulus gebracht? Kijk eens goed vanmiddag. Nou, u hoort het. Paulus, hij spreekt over een God die de doden verwekt, die de doden opwekt. Kijk, daar heeft het Paulus gebracht, opnieuw, tot de kennis van de God die doden opwekt. En zo kwam Paulus bij de Heere uit. En dan heeft de apostel het dus niet over een God in het algemeen. Zoals wij wel eens zeggen, ik heb kracht gekregen, maar als je dan doorvraagt in de trant van ja, en van wie heb je dan de kracht gekregen, dan mompelen we vaak wat onverstaanbare woorden. Dan blijft het soms, gemeente, zo vaag. Dan zeggen nou ja, dan zal het God wel geweest zijn. Nou, voor Paulus is het geen vraag. Of hij kracht van God heeft gekregen en wie deze God is. Het is de God die de doden opwekt. In die God geloof ik, zegt Paulus. En van die God moet ik het hebben. Zeg dat er dus maar vrijmoedig achter. Als u door genade mag weten wat de Heere heeft gedaan in uw leven. Hij is het die de doden opwekt. En daarom hebben wij het, gemeente, vanmiddag over de God van Israël. Zoals Abraham de vader aller gelovigen hem heeft leren kennen in zijn leven. Want is het niet met name is Abraham die in zijn leven tegen hoop op hoop heeft geloofd in die God. Die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof ze waren. En als je dan kijkt naar dat leven van Abraham, die heeft toch ook wel eens het doodvonnis gehoord in zijn leven. Denk eens aan dat moment dat hij het hoorde, offer Isaac. Wat? Isaac offeren? Zijn lang verwachte zoon? Daar ging zijn hoop. Daar ging zijn verwachting, al zijn hoop, de bodem ingeslagen. Hij ging door de grond. En het ging door hem heen, zouden Gods beloftenissen verder haar vervulling missen. Vruchtloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. Misschien heb je het ook wel eens gebeden en gezegd en gezucht. Zou God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten, Isaac offeren. Ja, maar dat kan toch niet? Zo is God toch niet? Jonge mensen, een vader die zijn zoon moet offeren. Maar Abraham zong neer op de Heere zijn God, die ogenschijnlijk zijn vijand geworden was. En hij heeft gezegd, Heere, wat u doet is goed. Want gij zijt recht in al uw weg en werk, maar wil toch naar uw verbond, naar mij omzien uit louter genade. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond, laat dat uw hart, o God, tot mij in liefde ontvonken. Tegen hoop op hoop heeft Abraham geloofd dat God Isaac door de dood heen tot het leven kon wekken, want hij geloofde in die God die de doden verwekt. En dat is, gemeente, de oefening van het geloof. Dat is op God bouwen. En dat is hem ook zelf persoonlijk leren kennen als de levende God die de doden opwekt. En dat is toch veel meer dan een algemeen religieus gevoel. Dan heeft God een naam gekregen. Dan heeft God een gezicht voor je gekregen. Zeg je, dat is die God. Dat is die God die ik nodig heb. Dat is die God die ik dien. Hij heeft een naam. De God van Israël. Die de doden opwekt. En zo wordt hij gekend door Gods kinderen. Ook als hij alles in je leven afbreekt. Wanneer hij al je eigen gemaakte vrome huisjes steen voor steen afbreekt. Wanneer hij je ondersteboven gooit en je in de diepte brengt. In de ruisende kuil, in het modderig slijk, waar al Gods golven en baren over je heen gaan. En je denkt, hier kom ik nooit meer levend uit. Of de boze fluistert je in, je hebt geen heil bij God. Je bent een verworpene. Want je hebt al zo vaak gebeden en er verandert niets in je leven. En dan trek je misschien daar zelf wel de conclusie uit. Ach, dan kan ik niet bekeerd worden. Dan kan ik niet behouden worden. Ik moet het voor eeuwig verliezen. Ik heb mij alles ingebeeld. Ik heb de dood voor ogen. En ik draag de dood onder mijn leden en nog even. En ik lig in het stof des doods en het is met mij gebeurt. En het dan toch niet opgeven. Toch tot de Heere blijven roepen. Daar zorgt de Heilige Geest wel voor. Al is het met een schorre stem. Al is het met een moeder wanhoop. Al blijft er geen span van je heel tegen hoop op hoop blijven vasthouden aan die God. Die de doden levend maakt. Die de doden opwekt. Dan blijft er niks meer over dan alleen dat woord van de Heere. Zijn belofte woord. Dat enige lichtpuntje in je leven. De Heere. Hij plaagt of bedroeft de mensenkinderen niet van harte. Dus u ook niet. God is goed. Voor degenen die hem verwachten. De ziel die hem zoekt. Het is goed dat men op de Heere hope en stil zij op het heil des Heren. Het is goed voor een man dat hij het juk draagt in zijn jeugd. Hij zitte eenzaam en zwijge stil, omdat God het hem opgelegd heeft. Hij steken zijn mond in het stof, zeggende, misschien. Is er verwachting, want de Heere zal niet verstoten in eeuwigheid. Als hij bedroefd heeft, zo zal hij zich ontfermen naar de grootheid van zijn goede tierenheden. En is Abraham beschaamd uitgekomen? Nee. Want hij heeft zijn zoon Isaac als uit de dood weer teruggekregen. Isaac hoefde niet geofferd te worden. Isaac hoefde niet te sterven. Isaac stond als het ware op uit de dood. Want de Heere voorzag in een ander offer. Het bewijs is geleverd voor Abraham dat hij een God dient die leeft. En aan doden het leven geeft. En dan lezen wij gemeente bij Abraham. Op de derde dag zag hij de offerplaats. Hij geloofde. Op de derde dag de levende, de vader der gelovigen, heeft God leren kennen als een God die trouwen houdt in der eeuwigheid en die dwars door de ondergang en de dood het leven schenkt uit louter genade. Het bewijs is geleverd. Kijk, Isaac. Hij leeft. Ach, gemeente, het bewijs is niet alleen voor Abraham geleverd, maar toch ook voor ons. Die God aanroepen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die we zoeken, de God die we dienen. Is dat dan niet de God die zijn zoon heeft opgewekt uit de dood? En Paulus, hij noemt hier de naam van de Heere Jezus niet. Maar het is wel duidelijk dat die naam op de achtergrond wel degelijk meespeelt. De Joden geloven ook in de opstanding der doden. En misschien heeft Paulus daar wel aan gedacht, aan dat bekende Joodse gebed, dat zogenaamde 18 gebed, Shemoneh Esrei. Dan luidt de tweede bede als volgt. Geprezen zijt gij, de eeuwige, die de doden levend maakt. Dat beleidt ook de Jood. God maakt de doden levend. En dat beleidt de Jood tegenover de stomme goden van het heidendom. De levende God, die aan de dood doet ontkomen. Dus op zichzelf genomen is die uitdrukking, die de doden levend maakt, niet typisch christelijk. Maar wie zich door het woord van Christus laat gezeggen, zoals de Korintiërs, die zal, als het gaat over opgewekt worden tot leven, nooit om de naam van Christus heen kunnen. We hebben het over de God van Pasen, de opwekking van Christus, de grote heilsdaad van God. En in de opwekkingen van het Oude en van het Nieuwe Testament schemert de kracht van deze opwekking door. In het ontrukken van gestorvenen aan de macht van de dood, ja zelfs in allerlei genezingen van Jezus, tekent zich de macht van God af, de God van Israël, die leven schept, die de dingen die niet zijn roept, alsof ze waren, want zijn goddelijk almacht spreekt. En het is er, zijn wil gebiedt, en het wordt terstond. En u heeft de beleving van nood en ellende ertoe bijgedragen dat Paulus opnieuw de opstandingskracht van Christus heeft ervaren. En als ik dat woordje ervaren vanavond gebruik, dan moeten we wel goed oppassen, want we leven in een tijd van belevingscultuur, een emotiecultuur. En velen zien uit naar beleving, ervaring van het heil, een kick krijgen. Ook binnen de kerk, op zichzelf is die vraag naar beleving en ervaring niet verkeerd. Want het geloof is geen abstracte zaak. Het is een zaak van hoofd en hart. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Als het dan maar altijd verbonden is aan Christus en zijn geest. Aan de opstandingskracht van Christus die in de gelovigen werkt. Zijn opwekking uit de dood moet het centrum uitmaken van ons geloof. Want anders dan stoelt de ervaring vanuit redding nergens op. En dan verwarren wij het werk van de Heilige Geest met onze eigen geest. De daden van God. Hij die daadwerkelijk ingrijpt in de nood. Die daden van God in de geschiedenis en in je leven. In Christus Jezus, dat is de vaste grond, dat is nou de bodem waarop een christen staat. Dus dan ga je niet zweven. Maar als je ergens op staat, dan voel je dat toch ook, dat je toch ergens op staat. Je weet toch of je een vaste grond onder de voeten hebt of niet? Weet je toch, voel je toch? Het gaat toch niet buiten de ervaring, de bevinding om. Het gaat toch in de kerk om doorleefd geloof. Als het werk van Gods geest in onze harten. Het is niet zo moeilijk om als Jood te bidden. Geprezen zijt gij, eeuwige die de doden levend maakt. Het is voor ons niet zo moeilijk om te bidden het onze Vader of een ander gebed. Het is niet zo moeilijk om met Pasen te juichen, de Heere is waarlijk opgestaan. Maar nu het vervolg, en nou de praktijk van het leven, van iedere dag, maar ook in uitzonderlijke situaties, wordt in de praktijk niet getoetst. Wat wij nu eigenlijk belijden, al zijn we nog zo gereformeerd. Wat wij geloven, komt ons belijden niet in de smeltkroes. Wordt onze belijdenis in de praktijk niet uitgetest, getoetst op zijn houdbaarheid. Op heel wat pakjes staat uiterste houdbaarheidsdatum, noem maar wat, 15 mei. Wat is nu gemeend, jonge mensen, wat is nu de uiterste houdbaarheidsdatum van uw, van jouw geloof? Loopt dat tot morgen? Tot overmorgen? Zolang de zon schijnt, net als vandaag, en we gezond zijn? En alles naar wens gaat, of heeft ons geloof een uiterste houdbaarheidsdatum tot het einde toe, tot het moment dat de Heer Jezus terugkomt, die gezegd heeft, zijt getrouw, niet tot morgen, maar zijt getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Ja, wat weten we nou eigenlijk van nood? Het leven van christenen in het Westen is tamelijk comfortabel. En daarom ervaren velen ook weinig troost, omdat we geen droefheid kennen. En daarom klagen we wel eens over oppervlakkigheid. Omdat we niet de diepte ingetrokken worden. Waarom zou je naar de diepte afsteken als je denkt dat je het ook aan de oppervlakte kan vinden? Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? heeft het wonder van Pasen echt betekenis voor ons leven gekregen. Het leven van iedere dag. Als wij de levensverhalen van sommige gelovigen lezen, die in diepe nood geweest zijn, door de Heere geholpen, dan is dat meer dan eens indrukwekkend. Ik denk aan dat bekende boek van dominee Overduin, Hel en Hemel van Dachau, waarin hij beschrijft hoe mensen in gevangenissen alle houvast in zichzelf kwijtraakten, eigen inzicht verschrompelden. En hij schrijft mensen die al redeneren dachten dat ze al zo'n beetje aan de laatste letters van het alfabet toe waren. Ze werden door God weer teruggeroepen naar de eerste letters van het alfabet, het ABC. En ga dat nou maar eens leren, de eerste beginselen, wie ik ben en wie u bent voor mij. En dan schrijft hij door het nulpunt heen, verloren mensen alles. En dan mochten ze juist in die weg de kracht van het woord van God gaan ervaren. En de vastheid in de Heer Jezus Christus buiten zichzelf. En daarom is het ook niet verkeerd, gemeente, als bij tijden het een en ander wordt afgebroken in ons leven. Hoe pijnlijk dat ook is voor het vlees. Ook als je jong bent en je wilt wat. Maar ja, wat wil God? En de Heer gaat een andere weg. En je had gedacht, waarom toch, Heere? Waarom? Nou, de Heere die breekt het vertrouwen op eigen kunnen en kennen af. Om je naar hem toe te trekken. Dat heeft een bedoeling. Om je te laten zien welke God je mag dienen door genade. Dat is een God die de doden opwekt. Zo'n God heeft de kerk. Wat de God verbazen. Calvijn zou zeggen, wij moeten door het aanschouwen van de dood tot God gebracht worden. En daarom kan die moeder het aan, die al zo vaak op het hart is getrapt, misschien wel door een van de kinderen. Ze vertrouwt op God. Misschien jouw moeder wel. En daarom kan die man het volhouden, die al zo vaak zijn neus gestoten heeft op zijn werk. Hij vertrouwt op God. Daarom kan die evangelist verder werken. Die al zo vaak heeft gedacht, het is hier toch wel ploegen op rotsen. Ik kan beter stoppen. En toch gaat hij verder. Hij vertrouwt op God. En daarom kan die jongen of dat meisje staande blijven, die geplaagd wordt. Op school misschien of bij de studie. Als hij voor de Heren uitkomt. Ik denk, nou geef dan maar eens een keertje op. Meld het mikpunt. God wekt de doden op. En zo God mag je dienen. Daarom is er hoop voor Israël, dat gedrukte en geplaagde volk, ook in onze tijd, geplaagd en verjaagd en toch niet ondergegaan, niet van de aardbodem weggevaagd. Er is hoop voor die mens die door de bodem van eigen deugden is heengezakt. Die niets meer bouwt op zichzelf. Al betekent dat niet dat je geen zelfvertrouwen zou mogen hebben. Want je bent geen nummer voor God. En je bent geen nummer voor de mensen. Je bent uniek. En je mag er zijn zoals de Heer je heeft geschapen en geroepen. En zoals Hij je aanziet in zijn Zoon. Maar het gaat erom dat we nooit onszelf handhaven ten koste van wat God in Christus heeft gedaan. Dat we het echte leven ontvangen in een weg van sterven aan het onze. In Hem. Dat geeft hoop. Dat geeft moed. Dat geeft vertrouwen. En als wij dan door deze Here geholpen worden in het heden, dan mogen we ook weten dat God nog wat verrassingen in petto heeft voor de toekomst. Want Paulus die zegt, die ons uit zo grote nood heeft verlost en nog verlost, op welke wij hopen dat Hij ons nog verlossen zal. Nou, dan wordt oud vertrouwen wel gevoed. Door de daden van God in het heden, dan krijg ik nieuwe moed, nieuwe krachten. Hij zal niet laten varen. Het werk dat zijn hand begon in mijn leven, ben ik hem vandaag kwijt. Gisteren was hij er. Hij zal er morgen ook zijn. Er sta ik nu voor een donker en diep water. En kan ik er niet overheen? Gisteren ging het wel. Want God was aan mijn zij. Morgen zal het gelukken. Want hij die verlost, is de getrouwe. Zo waarachtig als hij zijn zoon heeft opgewekt. En zo houdt de Heere de zijnen vast. En mogen Gods kinderen elkaar ook vasthouden. En mogen ze elkaar vastgrijpen en troosten. Want Paulus, hij deelt die troost uit aan anderen en spreekt opwekkende woorden en vertroost de ander in de naam van de God aller vertroosting. Als u de dood op al het uwe moet schrijven, dan zegt de Heere, hier is het leven. Als u in uzelf het vonnis des doods hebt en moet buigen onder het recht van God, alles verloren, alles kwijt, eigen vonnis onderschrijven. Heer, ik heb tegen u gezondigd. Ben ik me waard om uw kind genaamd te worden? Wees mij genadig. Dan is er genade voor u die buigt onder God. Beoefent u zo het geloof? Wanneer u in nood verkeert, omdat uw kinderen bijvoorbeeld niet willen luisteren, gaat u dan bij de pakken neerzitten of zegt u bij uzelf, ja, maar ik geloof wel in God? Wie de doden opwekt, dan zal ik blijven bidden. Of de Heere in hun hart wil werken, dan zal ik ze het blijven voorhouden dat het leven met God het rijkste leven is. Want voor God zal geen ding onmogelijk zijn. Want nou hij de Heere Jezus heeft opgewekt en nou hij mij heeft opgewekt, kan het voor iedereen. Voor een ieder. Hij wekt op. En wat zal het dan zijn straks, gemeente? Die laatste dag, als de doden onverderfelijk opgewekt zullen worden, als de bazuin zal klinken en die dood verslonden zal worden tot overwinning. Dan zal er geen discipel van de Heer Jezus zijn die zal zeggen, nou heb ik het doodvonnis in mijzelf. Nee, dat is alleen maar leven. Dan is er alleen de opstandingskracht van de Heer Jezus. En de een na de ander wordt uit het stof opgewekt. En daarom blijf ik de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord op hem die de doden opwekt, die ons uit zo grote nood heeft verlost. En die het ook doen zal. Straks mij verlost uit het lichaam deze doods. Om eenmaal ten volle hem de eer, de lof en de aanbidding toe te brengen. Samen met Paulus en de Korintiërs, die met Christus zijn opgewekt. Doden zullen horen de stem van de levende God, de God van Israël. En die ze gehoord hebben, zullen leven tot in eeuwigheid. Is dat uw, jouw troost? Amen. Zingen wij gemeente Psalm 30, het tweede vers. Mijn God, ge hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Psalm 30, vers 2. Thank you. Gemeente, laat ons bidden en danken. Getrouwe Heer in de hemel, Gij Vader van alle vertroosting in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Wat een wonder, Heere, dat U doden opwekt. Mensen die dood zijn in zonde en in misdaden, zij zullen uw stem horen, tot leven geroepen worden en u volgen. Maar ook, Heere, in de verdrukking, in de nood van het leven, en er kan zoveel nood zijn, maar u bent toch die God, Heere, die u wonderen wil geven en die kracht naar kruis geeft. En zo mocht ook Paulus het levende voorbeeld zijn van u, o Heere, die de doden opwekt. Opdat het mag worden doorgegeven tot op de dag van vandaag, Heere, met alles wat ons misschien wedervaart, dat er bij u hulp en heil is. En u kent ook onze omstandigheden, wellicht niet zo te vergelijken als die van Paulus, en dan toch misschien wel te maken hebben met druk, met spanningen, dat we onder een druk leven, om er nu maar voor uit te mogen komen dat we u dienen, dat het leven er mag zijn in onze harten, dat we ons aan u vastklampen, ook als we jong zijn, dat we alles verliezen van onszelf en u overhouden, dan zijn wij toch de gelukkigste van alle mensenkinderen, want zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En met mijn God spring ik over een muur en dring ik door een bende. Gedenk zo uw kerk, Heere, in de strijdperk van dit leven, in de strijd, maar dan toch die belofte, zijt getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. O, dat wij dan alle Heren straks zo gekroond mogen worden op die dag. En dat niemand van ons schijnen achtergebleven te zijn, maar dat we allen zijn meegetrokken met het volk. Dat het geklank kent en mag spreken van uw lof en van uw goedheid. En met het hart het ook beamen mag. De Heere, mijn verlosser, mijn sterkte, mijn koel, mijn God. Heere, hoor ons dan. Ga met ons als deze plaats verlaten. Bewaar ons op onze wegen. Geef ons kracht bij ons werk, wat we doen mogen, dat alles mag strekken tot eer van uw naam. En help ons in al onze zwakheden door te zien en te geloven, de Heer Jezus in zijn dood en opstanding, zodat we het ook mogen zeggen, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 56, het zesde vers, Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56, vers 6. Gemeente, verheft uw harten tot God, gaat heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.